Ajá. Welkom bij de kerktelefoon van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Eindhoven. Ik zal de liturgie van deze morgendienst voorlezen, waarin dominee Van der Dus voorgaat. We beginnen met het zingen van gezang 431, vers 1, 2 en 3. En na de foto en groet zingen op Psalm 125, vers 1 en 2. Hierna lezen we Deuteronomium 6, vers 4 en 5. Hierna zingen we een lied uit onze eigen bundel, lied 2. Na het gesprek met de kinderen zingen we lied 112 uit onze eigen bundel. Hierna volgt het gebed en de schriftlezing uit Jeremia 1, vers 13 tot en met 19 en 15, vers 15 tot en met 21. Na de preek zingen we gezang 447. Na het dankgebed en de voorbeden zingen we Psalm 18, vers 1 en 9. Nog een keer de liturgie voorlezen. Als eerste zingen we het gezang 431, vers 1, 2 en 3. Na de foto en groet zingen we Psalm 125, vers 1 en 2. Hierna lezen we Deuteronomium 6, vers 4 en 5. Vervolgens zingen we lied uit eigen bundel, lied 2. Hierna zingen we lied 112, eveneens uit de eigen bundel. Na het gebed volgt de schriftlezing uit Jeremia, vers 1. Jeremia 1, vers 13 tot en met 19 en Jeremia 15, 15 tot en met 21. Na de preek zingen we gezang 447. Na het dankgebed en de voorbeden zingen we op Psalm 18, vers 1 en 9. Ik wens u een prettige dienst.
Goedemorgen. Ik heet u allen hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee van der Dussen zal voorgaan. We heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent. En we hopen dat we met elkaar een goede en gezegende dienst zullen hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Lidie Schelen. Ik ben vandaag ouderling van dienst en mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat straks na afloop van de dienst. Dan sta ik samen met de dominee achter in de kerk. Misschien zijn er onder u mensen die het fijn vinden als er voor of met hun persoonlijk gebeden wordt. Na de dienst staan er in de buurt van de piano mensen die dat graag met u willen doen. En dat geldt uiteraard ook voor de gasten. Onze organist is Jaap Mulder en dat klopt, want ik zag hem staan. En ook het combo zou ons vandaag begeleiden, maar dat is helemaal niet waar, denk ik. Of wel? Niet, volgende week. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. En ook vanmorgen willen we een nieuw lid begroeten. Het is zuster Jannie Bening de Jonge. En de meesten van jullie zullen haar wel al wel eens gezien hebben. Dat is de moeder van Grieta Kaumau. Sorry. Zondermans, staat hier ook Zondermans. De moeder van Grieta Zondermans. We willen haar hartelijk welkom heten. Vanmiddag gaat dominee de Jong voor in de catechesedienst. De kerkraad deelt u met vreugde mee dat 9 jongeren volgende week belijdenis doen van hun geloof. Het zijn Michal Berghuis, Fenna van Gurp, Maaike de Jong, Gert-Jan Kadijk, Mieke Lakenveld, Niek Pelleboer, Judy Schelen, Timon Verboom en Eline van Westering. De dienst zal niet hier plaatsvinden, maar in de Morgensterkerk en om 10:00. Belangrijk is voor degenen die gebruik maken van de gehoorapparaat, de ringleiding tijdens de belijdenisdienst functioneert niet. U wordt aangeraden om dan dicht bij een luidspreker te gaan zitten. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent daar van harte voor uitgenodigd. Er is nog cake en die wordt aangeboden door Jan en Mireille Vink, die afgelopen vrijdag zijn getrouwd. We gaan nu zingen, gezang 431, vers 1, 2 en 3. Na Votum en Groet zingen we psalm 125, vers 1 en 2. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
Oh, Laat ons stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Er is een moment nu van inkeer en verootmoediging. Ik lees daarin uit Deuteronomium 6. Dat wat in het Jodendom bekend staat als het Shema Yisrael. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. En een streep onder dat met hart en ziel. Overbekend. En daardoor toch misschien wat versleten. Mij hielp het toen iemand zei, weet je dat dat betekent dat we nu niet meer kunnen praten over tot op zekere hoogte als we geloven, als het over God gaat. Bij eindeloos veel dingen kun je zeggen, tot op zekere hoogte ben ik het daar wel mee eens, ga ik daar wel in mee. Bij God lukt dat dus niet. Omdat God zelf niet tot op zekere hoogte is. God heeft iets alles verzengends, alles overwinnends. God is één. God is niet tot op zekere hoogte. En als je inlaat met God, kan dat niet tot op zekere hoogte. En als je daar weer bij stilstaat, dan vergaat het mij zo dat ik denk, oh, dat is toch wel heel anders dan een mens vanuit zichzelf zou willen geloven. Dat vraagt wedergeboorte, vergeving, achter Jezus aangaan. En dan wordt het zingen van lied 2 uit de eigen bundel best spannend. Laat mijn hart steeds vurig zijn. Is dat echt je gebed? Laat mij zijn slechts van u alleen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Zullen we het toch zingen? En nu mogen de kinderen naar voren komen. Mogen zij daar langs? Er moeten er nog een heleboel bij. Kom maar, kom maar. Kijk, nou krijgen we nog wat meer plek. Ik heb hem weer bij me, de pen waar ik zo zuinig op ben. Ik heb hem nog. Een tijdje terug heb ik hem jullie laten zien. Ik ben er nog steeds zuinig op. En toen heb ik erover gepreekt dat de Heere God, want dat zeiden jullie zelf, dat de Heere God op ons zuinig is. Ik heb ook nog een andere pen bij me. Dat is deze. Wie wil ermee schrijven? Alsjeblieft. Doe maar. Schrijf maar. Papiertje moet je hebben dan, hè? Ja, nou, kijk jij zo van... Wat wil die nou? Vertel maar wat er aan de hand is. De pen gaat er helemaal niet uit. Wie lost dit voor mij op? Voor haar op? Zij lost het op. Jij zorgt dat hij het doet.
Hij wil niet.
Hij wil niet, hè? Lag zo in mijn bureau, ja. Pak hem eruit, wil schrijven. Ik had net dat jij doet. Ik denk, wat is dat nou voor pen? Iemand die het oplost? Oké. Okay. Ja, wat heb je nou aan zo'n pennen? Worden jullie nou ook niet ongeduldig? Ik moet opschieten. Oh. Doe het even. Er zit niks in. Is dat het? Zijn jullie het daarmee eens? Zit er soms niks in? Helpt het niet om hem open te draaien dan?
Ja, daar zei ik ook. Om te kijken of er wel in zit.
Oké, dan doen we dat ook nog even. We maken hem open. Zit er wat in? Nee, er zit echt helemaal niks in. Ja, geen wonder dat hij het dan niet doet. Oh, jij hebt het ringetje opgevangen. Nou, dan doen we hem er maar weer om. Wat moet ik nou met die pen? Jij voelde je gewoon bij de neus genomen. Ik zeg, schrijf het er maar mee en hij doet het niet. Nou, zo is het bij mij ook. Ik pak hem uit mijn bureau, la. Het doet het niet. Ja. Ik moet er een vulling in doen. Ik moet er een vulling. Maar dan begint het. Ik heb wel vullingen ervoor, maar die passen er weer niet in. Weet je waar ik zin in heb? Om die pen weg te gaan gooien. Want de vullingen die ik heb passen er niet in. En dan moet ik naar de winkel en dan moet ik maar kijken of ze daar een vulling hebben. Ik heb er geen zin in. Ik wil een pen die schrijft. Ik ben met deze pen blij. Met deze niet. Hij moet maar weg. En dan vertel ik dat jullie... Nee, dat is waar. Dat mag je eigenlijk niet doen. Maar als je boos bent, dan doe je dat wel eens, hè? Ik doe dat wel eens, hoor. Het moet in de prullenbak. Oké, we gaan hem in de prullenbak gooien. Jij gooit hem zo meteen, als we klaar zijn, in de prullenbak. Hij moet maar weg. Ik ga jullie nog wel vertellen waarom Dick deze pen ook heb meegebracht, die niet schrijft. Want het gaat vanmorgen over iemand... die ook kwaad werd, omdat hij het niet deed. Maar het gaat er niet over een pen die het niet deed. Ook niet over het weer, maar over Jezus. Ik zou eigenlijk willen zeggen, het gaat over God die het niet doet. Kan dat? Je zou toch denken, dat kan niet. God, die... God is toch niet als een slecht schrijvend, als een pen waar geen vulling in zit... En toch is er iemand in de Bijbel die zegt... Heere God, u bent voor mij als een pen die niet schrijft. Ik heb niks aan u. En daar wou ik het nou vanmorgen over hebben. Dat er soms wel eens mensen zijn die zeggen... God is als een pen die niet schrijft. En hoe moet het dan verder? Daar ga ik over preken. We gaan eerst zingen. Dan gaan de kinderen van Bijbelklas 1 en 2 naar de Bijbelklas. En dan gooi jij de pen in de prullenbak. We gaan zingen 112 uit de eigen bundel. U, dat denk ik ook niet. Geen man uit je hoofd? Laat ons bidden. Heer, wij bidden u voor de kinderen die nu naar de Bijbelklas vertrekken. Dat ze het er goed hebben. Dat er iets van uw sfeer is. Dat ze er vriendjes en vriendinnetjes krijgen. En dat de leiding het er ook goed heeft. En dat het ze lukt om iets van het programma goed met de kinderen door te werken. En we bidden nu voor heel veel kerkdiensten in de wereld op deze dag, waar onvoorstelbaar veel mensen allemaal hetzelfde willen: uw woord horen, hun hart uitstorten bij u, in het geloof worden gesterkt, banden aanhalen met medechristenen, u eren. We bidden u dat zo overal op de wereld de Heilige Geest veel moois doet. En zo bidden we ook nu wij zelf uit de Bijbel gaan lezen over een bittere klacht over u, dat wij uw woord aandachtig beluisteren en aanvaarden als echt een woord van u. Zegen het zo ook ons hier samen de eredienst vieren. In Jezus' naam. Amen. De man die zich bij God erover beklaagt dat hij is voor hem als een pen die niet schrijft, is niet de eerste de beste. Het is de profeet Jeremia, die toen hij jong was, werd benoemd tot profeet. We lezen daar iets van uit Jeremia 1, te weten vers 13 tot 19. En die dan zoveel naars meemaakt dat hij het niet meer ziet zitten, profeet zijn, maar erger nog, dat hij het met God niet meer ziet zitten. En daarover lezen we in Jeremia 15, vers 15 tot 21. Eline van Westering leest voor.
Jeremia 1, vers 13 tot 19. De Heer richtte zich opnieuw tot mij. Wat zie je? Ik zei, ik zie een gloeiend hete kookpot die vanuit het noorden overhelt. De Heer zei, vanuit het noorden zal onheil over alle inwoners van dit land worden uitgestort. Ik roep de volken van alle koninkrijken uit het noorden op, spreekt de Heer. Ze zullen dit land binnenvallen en hun tronen voor de poorten van Jeruzalem zetten, rondom de muren en om alle andere steden van Juda. Ik zal het volk vonnissen voor al het kwaad dat het heeft gedaan. Ze hebben mij verlaten, wierook gebrand voor andere goden en geknield voor wat ze zelf gemaakt hebben. Jij, Jeremia, maak je gereed en zeg hun alles wat ik je opdraag. Laat je door hen geen angst aanjagen, anders zal ik jouw angst aanjagen in hun bijzijn. Ik maak je nu tot een vestingstad en een ijzeren zuil, tot een bronzen muur om stand te houden tegen het hele land, de koningen en leiders van Juda, de priesters en het volk. Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan, want ik zal je terzijde staan en redden, spreekt de Heer. Jeremia 15, vers 15 tot 21. O Heer, u kent mij. Denk aan mij, bekommer u om mij. Wreek mij op mijn achtervolgers. Heb met hen niet zoveel geduld dat het mij het leven kost. Weet dat ik omwille van u belasterd word. Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij diepe vreugde, want ik behoor u toe, o Heer, God van de hemelse machten. Nooit was ik in vrolijk gezelschap, Nooit heb ik plezier gemaakt. Eenzaam was ik, door uw toedoen. U had mij immers volgegoten met uw woede. Waarom blijft mijn lijden duren? Is mijn wond niet te genezen? Waarom wil hij mij niet helen? U hebt mij teleurgesteld, als een beek die drooggevallen is. Dit zegt de Heer. Als je bij mij terugkeert en ik je aanneem, zul je mij weer dienen. Als je waardige woorden spreekt, niets onwaardigs, zul je weer mijn zegsman zijn. Laat dit volk zich naar jou richten. Jij mag je niet richten naar hen. Ik maak jou voor dit volk tot een bronzen vestingmuur. Ze zullen je bestrijden, maar je niet overwinnen. Want ik zal je terzijde staan om je te beschermen en te redden, spreekt de Heer. Ik zal je redden uit de handen van boosdoeners. Ik bevrijd je uit de greep van geweldenaars.
Een pen die niet schrijft, nou ja, die kun je nog vervangen. Eigenlijk is het beeld in Jeremia 15 heftiger nog. U hebt mij teleurgesteld, zegt hij tegen God, als een beek die drooggevallen is. En dan gaat het over een dorstig mens die erg toe is aan drinken. En die weet, daar en daar loopt een beek, daar moet ik zijn. En die er dan aankomt en die wanhopig wordt. Die zegt, verdraait nog aan toe, er loopt geen water meer door. Het is een totaal drooggevallen bedding. Dan loop je niet even naar een andere beek. Dan heb je iets van... ik weet niet meer hoe het moet. Zo klaagt hij over God. Hij klaagt hier erover dat God niet betrouwbaar is. Ik zal eens laten horen hoe de man Job klaagt over zijn vrienden. Met precies dezelfde woorden. Mijn vrienden zijn onbetrouwbaar als beken die voorbij stromen. Zomers slinken ze en zijn niet meer te horen. Ze verdampen in de hitte en zijn onvindbaar. Al kronkelend door de woestenij eindigen ze in het niets en gaan verloren. Karavanen van Thema speuren naar hun loop. Reizigers uit Seba rekenen op hun water. Maar hun vertrouwen wordt beschaamd. Daar aangekomen zien ze zich bedrogen. Wel nu... zo zijn jullie ook geworden. Jullie, mijn vrienden. Wat heb ik aan jullie? Helemaal niks. Ik voel me genomen. Zo over God praten. Dat is niet mis, want de Heere God staat erop dat wij geloven dat hij betrouwbaar is. En dat je niet bedrogen met hem uitkomt. De Heere God gaat er prat op dat dat het verschil is tussen de echte God en de nepgoden. Aan de nepgoden heb je niks, daar vertrouw je op en ze vallen zwaar tegen. Maar zegt hij, als je op mij vertrouwt, je zult nooit beschaamd uitkomen. Daar doen jullie belijdenis voor, omdat je dat gelooft. Ik zal nooit beschaamd uitkomen met God. En dan wil hij ook horen. Hij zegt, ja, zo is het ook. En Jeremia klaagt en komt tot een andere conclusie. Zegt, u bent niet betrouwbaar. U bent als een pen die niet schrijft. U bent als een drooggevallen beek. Ik heb niks aan u. Ik geloof dat ik me vergist heb in u. Wat vreemd, hè, dat dat kan in het geloof. Dat zelfs zo'n groot man in het koninkrijk van God die ervaring opdeed. En ze zijn er nog steeds, ook in onze kerk. Mensen die een periode kennen dat ze zeggen: hij valt me zo tegen. Jeremia heeft een plek in de Bijbel. Die mensen hebben een plek in de kerk. Laat dat je geruststellen. Ook als je van jezelf schrikt en zegt: waar is het nou, mijn geloof? En waar is God nou? Het is zo spannend om een gelovig mens te zijn. Blijkt. De reactie van de Heere God is bits. Ik zou zo hopen dat er nu iets stond van: en toen zei de Heere God: ach Jeremia, wat heb jij het moeilijk. Terecht klaag je je nood. En het wordt hoog tijd dat ik iets van mij laat horen voor jou. Maar dat zegt God niet. U hebt mij teleurgesteld, zegt Jeremia. Dit zegt de Heer: als je bij mij terugkeert en ik je aanneem, zul je mij weer dienen. Als je waardige woorden spreekt, niets onwaardigs, zul je weer mijn zegsman zijn. Ik wil het niet horen, zegt je God. Dat zegt hij gewoon. Ik wil het niet horen. Stop met deze praat. Anders kun je mijn profeet niet zijn. Daar zit weinig invoelen in, zou ik denken. Waarom zo kort aangebonden? Ik heb daar lang over nagedacht toen ik met deze tekst bezig was. En toen ontdekte ik iets. Toen viel mijn oog op dat woord zegsman. Als je waardige woorden spreekt, zul je weer mijn zegsman zijn. Aha, Jeremia is niet zomaar een privégelovige die het moeilijk heeft. Jeremia is zegsman. Als je het op zijn allerletterlijkst vertaalt, dan is die Gods mond. En daarom zegt God: moet je andere dingen zeggen, anders kun je mijn mond niet meer wezen. En dan eindigt het hiermee: laat dit volk zich naar jou richten, jij mag je niet richten naar hen. En dat helpt om het beeld helderder te krijgen. God ligt in de clinch met Israël, want Israël heeft hem verlaten. Israël is om welke reden dan ook uitgekeken op God. God is Israël aan het kwijtraken. En hij heeft Jeremia geroepen om zijn volk bij hem terug te krijgen. En dan zegt hij: Jeremia, wat ik nou zie gebeuren is dat jij de kant van het volk opglijdt. Dan raak ik jou ook nog kwijt. Hou ik nog iemand over in deze wereld? Jij bent je naar het volk aan het richten. Jij sympathiseert, lijkt het wel, met de Israëlieten. Want ik heb het al vaker gehoord dat ze aan mij niks hebben en dat die goden misschien toch minder kwaad zijn dan ze dachten. Ik heb het al vaker gehoord dat mensen zeiden: ach God, die zal zijn pen die niet schrijft in de prullenbak ermee. Ik heb het al te vaak gehoord. En ik heb jou gevraagd niet om je naar dat volk te richten, om ook op die golflengte te gaan zitten. Maar ik heb je gevraagd om zo te spreken dat ze zich weer op mij richten. Want ik geef het niet op. Ik geloof dat ik de enige God ben die echt betrouwbaar is en dat Israël mij moet hebben. En daar ben jij mijn zegsman voor, Jeremia. Jij ook? Dat helpt mij om dat bidsen van God te begrijpen. Het is voor God zelf zo verschrikkelijk spannend. Het is als een bedrijf dat zo diep in de rode cijfers wegduikt, dat er wordt gezegd: nu moeten we een hele goede topman aantrekken, met dan maar een fors salaris, want anders gaat het mis. En die topman komt, en na een half jaar ontdekken ze dat hij het eens is geworden met de concurrent. Ontslaan die vent. Eigenlijk is dat ook wat logisch zou zijn. Dat God nu tegen Jeremia zou zeggen: op staande voet ontslagen. Er zit iets ontzettend spannends in. Dat God Jeremia diep in de ogen kijkt en zegt: Jeremia, jij ook? Raak ik jou ook kwijt? Raak ik iedereen kwijt in deze wereld? Ik wil met je door, als je met wij door wil. Maar dan moet je deze dingen niet meer zeggen. Zo ben ik gaan begrijpen dat het hier vastzit op de verantwoordelijkheid van Jeremia. Als ook de woordvoerder zo over God praat als een pen die niet schrijft, dan houdt het op. Het is voor God zo spannend. Daarom wordt het zo moeilijk als een dominee zegt: ik geloof in een God die niet bestaat. Alle ruimte voor persoonlijke twijfel. Maar de woordvoerder, die moet ervoor gaan. En dan moet ik ook denken aan de vele ouders van kinderen die ergens ook dat gevoel krijgen van: ik heb de verantwoordelijkheid om ze op het spoor van God te zetten. Maar het lukt zo slecht. De strijd die dat kost. Ik wil zo graag dat ze in de God die betrouwbaar is geloven. Ik wil zo graag dat ze hun heil zoeken bij de enige in wie je leven echt veilig is. Maar het lukt niet. Met dan soms als effect dat dat op jouzelf een weerslag heeft. En dat jij zelf ook down raakt in het geloof. En dat jij zelf iets hebt van: God, waar bent u nou? Is het dan soms niet zo? Bent u dan niet zo betrouwbaar? Zodat je ook je eigen houvast dreigt kwijt te raken. En een gevoel krijgt, wat heb ik zelf nog te zeggen? Dat is eenzaam. En heel pijnlijk. En zwaar. En begrijpelijk. En dan hebben God en mensen het samen verschrikkelijk spannend. Hoe loopt het af? En dan zit er iets geweldigs eigenlijk in dit antwoord, dat God Jeremia zo serieus neemt. Hij dringt hem niet, hij zegt niet, ik ontsla je of nou moet je. Hij zegt, ik vraag je om mijn zegsman te blijven. Maar dan wel met heel je hart. Niet tot op zekere hoogte. En ik vraag je om te blijven werken eraan. Dat dit volk zich weer op mij richt. En dat jij je niet tot dit volk richt. En daarin zit het begrip van God voor Jeremia. In het weten, het is er op of eronder. Het is zo spannend. Het is Gods eigen spanning. En dan wordt het geloof een soort strak gespannen draad. Het eigenaardige is dat in de Bijbel de betrouwbaarheid van God toch echt niet ter discussie wordt gesteld. Het is niet bespreekbaar. Het is niet zo dat er in de Bijbel ruimte is om dan toch een serieus gesprek te openen over of God echt wel bestaat of toch eigenlijk niet. Vinden we soms ook zo lastig. Waarom is er in de Bijbel ook geen enkele ruimte om de variant van ongeloof en atheïsme bespreekbaar te maken of te weerleggen? God doet geen enkele moeite om het te weerleggen. Nooit, nergens. In de hele Bijbel niet. Het is uitgangspunt. Ik ben betrouwbaar. Ik ben de Heer. Luister, Israël. Ik ben de Heer en verder geen. Niet bespreekbaar dat dit niet zou zijn. En nu is geloof de strak gespannen draad die zich op die pretentie richt. Het enige wat Jeremia nu krijgt is een herhaling van de belofte. De belofte die hij kreeg toen hij geroepen werd. Een schitterende belofte. Ik zal je terzijde staan en je redden. Jeremia 1. Het komt terug hier in 15. Ze zullen je bestrijden, maar je niet overwinnen, want ik zal je terzijde staan om je te beschermen en te redden. Ja, maar die beek dan, er staat geen water in. Ik ben de Heer. Ja, maar ik heb neiging om die pen in de prullenbak te gooien. Ik zal je terzijde staan. Het geloof als de strak gespannen draad, gericht op God. Het geloof dat niet er ergens tussenin gaat zitten en zegt, tot op zekere hoogte wil ik dan toch wel mij met u blijven inlaten. Maar het geloof als een strak gespannen draad. Heer, dan ga ik ervoor. En dan is het aan u. Maar dan is het ook echt helemaal aan u om uzelf waar te maken. En daar wachten we dan op. En daar wachten we dan op met de hele wereld. De strak gespannen draad van het geloof van de man die gekruisigd werd. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En toch geen ogenblik meespotten. Diep loyaal. Onze Heer. Hem navolgen. Dat is geloven. In een spannende tijd. Waarin wij het niet in onze greep hebben. Om het volk weer zich te laten richten op de Heer. Waarin we kunnen snakken naar ervaringen met God, die er soms niet zijn. Een spannende tijd voor God zelf. Zal de Zoon des Mensen nog geloof vinden op aarde? Heeft Jezus gevraagd. En toen er heel veel mensen weggingen, vroeg hij het aan zijn discipelen: en jullie? Wilt ook gij niet heen gaan? In die spannende tijd, zegt God, er is geen moment van twijfel mogelijk. Ik ben de Heer. Ik zal je terzijde staan, Jeremia. Ik ben de betrouwbare ouders. Ik ben de God voor wie je mag gaan. Zo wil de Heilige Geest wonderen doen. Zoals hij het met Jeremia deed. Hij heeft hem weer op de rails gezet. Jeremia is doorgegaan tot het eind van zijn leven. In die strak gespannen draad van het geloof opkomen voor de betrouwbaarheid van de ene. Dat wil de Geest doen. Zonder hem lukt het niet. Veni, Creator Spiritus. Kom, Schepper Geest. Amen. Laat ons zingen alle verzen van gezang 447. Jan blijft nog even zitten, want er komen kinderen naar voren. En daarna pas wordt de collecte gehouden. Ik geef jou een seintje, Jan. Kijk, daar komen ze. Hoor, daar komen ze.
Wij willen graag iets vertellen over wat wij vanmorgen hebben gedaan, want we hebben het over Pinksteren gehad en over de Heilige Geest. En de Heilige Geest, die kan je niet zien, maar wat kon je wel? Je kon wel de Heilige Geest
voelen.
En toen de Heilige Geest kwam, begon het opeens heel hard te waaien, maar er bewoog helemaal niks. En toch waaide het heel hard. Toen hebben we de Heilige Geest vergeleken met de wind. En de wind die in de wereld is gaan waaien, die je niet kunt zien, maar wel kunt voelen, die je kunt voelen in je hart, dat Jezus bij je is. Toen zei van, nou, hoe je de wind wel een klein beetje kan zien, is als je gaat bellen blazen. Want dan komen de bellen waar de wind in zit. En wat is nou zo mooi als al die bellen in de lucht gaan? Wat zie je dan allemaal?
De regenboogkleuren.
Dan zie je allemaal kleuren van de regenboog. En toen vroegen we, wat is dat ook alweer, de regenboog? Waarom kwam de regenboog?
Voor vreugd, voor liefde.
Hij wist het zo goed. De regenboog. Jullie wisten het boven zo goed. Wanneer kwam de regenboog?
Dan weet je dat de Heere God hem nooit meer zou hard laten regenen. En dat de hele mensen gaan verdrinken.
Precies. En God heeft beloofd dat hij dan altijd bij ons zal zijn en voor ons zal zorgen. Nou gaan we allemaal, dat hebben ze beloofd, 1 keer blazen. Zodat jullie dat ook allemaal weten. Dat de Heilige Geest er is. Dat hij in ons wil wonen. En dat God voor ons wil zorgen.
1, 2.
Je mag. Danielle Hamming zal nu iets vertellen over het jeugdkamp van vorige week.
Ja, en ik niet alleen hoor. Jullie mogen beginnen, jongens. Vandaag.
Ja, dit is niet helemaal overlegd, zoals je wel kan zien. Dan word je net voor de dienst even aangesproken van, ja, wat kan je nou vertellen? En dan moet je even nadenken en dan weet je dat allemaal niet zo gauw. Maar wat vond ik mooi aan dit kamp? Wat was gaaf? Ten eerste, we gingen met 50 jongelui. En dat was heel gaaf, weet je. Eigenlijk zou ik het liefst met z'n 50 hier voor komen staan. En dan kan je zien hoeveel dat is. Maar zou mogelijk kunnen zijn, maar is voor een andere manier gekozen. Maar het was een heel gezellig kamp. Het weer zat ook heel erg mee. En het mooie wat ik altijd vond was dat nou, 's ochtends begonnen wat serieuze gedeelte. Gingen we over God praten en uit de Bijbel lezen. En in kleine groepen. Maar vervolgens als dat voorbij was, dan was het gelijk hupsakee, watergevecht. Iemand oppakken, in een badje gooien, dat soort dingen. Dus de sfeer zat er op zich best goed in. En dat was wel mooi. Wat ik zelf mooi vond, was vooral om te zien hoe God door andere mensen heen werkte. Je ziet toch mensen de afgelopen jaren echt wel groeien in geloof. En je ziet mensen echt voor Jezus gaan kiezen en voor God gaan kiezen. En dat doet mezelf gewoon ook heel erg goed om dat te zien. En dat vind ik heel erg gaaf. Wat heb ik er zelf aan gehad? Ik denk, zelf ben ik gewoon weer stilgezet bij van, ja, het is niet ik die het moet doen. Het is niet ik die gezellig moet doen of voor andere mensen moet zijn. Maar het is God die door me heen werkt en die dat moet doen. En ik hoef alleen maar te wachten, te ontvangen en wel actie ondernemen. Maar verder kan ik wel vertrouwen op zijn leiding. En dat was vooral het punt wat ik me meest aangehaald heb. En dat was het wel.
Ik mag van Floor stellen op wat ik ervaren had het kamp. En ik heb heel veel mooie momenten gehad met God, maar ik zal er één vertellen. Ik had gewoon een stil moment met God. Ik ging gewoon in het gras liggen, gewoon een beetje nadenken, een beetje bidden en zo. En ik had behoefte om gewoon met iemand te praten, alleen ik durfde niet zo gauw op iemand af te stappen. En toen heb ik gewoon gebeden tot God van, ja, God, wilt u gewoon mensen op mij afsturen om met mij te praten? En, ja, ik was nog niet klaar en er zaten al twee mensen naast mij. En ik heb ook gewoon bij anderen heel veel gezien dit kamp, dat ze gewoon heel veel ervaren hebben van God. En ik heb ook echt gezien dat God aanwezig was. En dat vond ik gewoon heel cool om mee te maken.
Nou, twee mooie verhalen, denk ik. We hebben echt geweldig kamp gehad. Ik had 5 zakken zon besteld. We hebben er 8 gekregen. Het was echt geweldig. Voor mezelf was het een nieuwe doelgroep, want ik ben vooral binnen de KIK actief geweest. Het was een uitdaging. Ik heb ervan genoten. Ik heb er heel veel energie van gekregen. Zelfs zoveel dat ik maandagavond nog heb moeten bidden voor God of die alsjeblieft wilde zorgen dat ik moe wilde worden. Want het was toch echt tijd om te gaan slapen. En de volgende dag moesten de kinderen ook weer op tijd naar school. Dus het was geweldig. Achter in de kerk staat een rozenboog. Die heeft eigenlijk een centraal thema gehad binnen het weekend. Alle jongeren en begeleiders hebben het hele weekend door daar iets op kunnen schrijven. Een wens, een groet, iets uit de Bijbel, wat ze aanspreken, wat ze van het kamp vonden. En we hebben het daar neergezet, zodat mensen die geïnteresseerd zijn nog eens even kunnen nalezen. Het was de bedoeling dat ik zou vertellen dat de gevonden voorwerpen achter in de kerk stonden, maar die staan nog bij ons onder de trap. Dus mocht je iets missen, bel eventjes naar Kees en mij op. Kijken we even of het erbij zit. Het is niet zoveel trouwens. Tot nu toe heb ik alleen nog maar telefoontjes gehad van dingen die er niet bij zaten. Dus wellicht kun je bij iemand anders even vragen. Even kijken. Er zijn heel veel foto's gemaakt. Ik alleen heb er al bijna 350. Ik hoop niet dat er iets gaat crashen of zo, als dat ergens opgezet wordt. Maar in principe komt er een bepaald gedeelte, of misschien wel allemaal op de website te staan. Mocht je nog foto's hebben waarvan je denkt, dat is leuk om door te mailen, dan moet je even bij de mensen zijn van de site. En ja, ik weet niet of het mogelijk is, Ad, dat we danken en bidden voor het kamp.
Uiteraard.
Hartstikke fijn. Bedankt.
Uiteraard danken wij voor zo'n mooi en goed kamp. Zoals we er ook voor danken dat er 9 mensen in de startblokken staan om volgende week belijdenis te doen van hun geloof. En dat dankgebed, dat laten we vergezeld gaan van een voorbede voor allen die dat spanningsveld kennen waarin Jeremia stond. Ouders van kinderen, mensen die in een relatie leven waarin de een wel gelooft en de ander niet of anders. Waarbij we bidden voor mensen die zelf zo'n periode kennen waarin de betrouwbaarheid van God voor hen niet bepaald duidelijk is. We denken aan de mensen in Myanmar, Burma, China. En we denken aan een blij gezin in Amman, want bij Elsbeth en Walter Voorwerk van der Heijden is op tweede Pinksterdag een tweede dochter geboren, Rebecca Johanna, zusje van Eveline. Annelies en Jaap maken plannen om weldra daar naartoe te gaan. Breng onze felicitaties over. Wij zullen graag nu danken met dat gezin daar. Verwarring, grote schrik bij de familie Geersen. Rinette is opgenomen op de intensive care afdeling van het Sint-Anna ziekenhuis in Geldrop na een hartinfarct. Daar ligt ze op dit moment nog, Kees. Dat geeft aan dat er danig wat aan de hand is. Nog niet allemaal te overzien. Maar alle reden om jullie heen te staan als gezin. En jullie en Rinette op te dragen aan de God die het zweert. Ik zal jullie terzijde staan. Ik wil voorgaan in gebed. Vader in de hemel, als gemeente willen we u blij danken voor het jeugdkamp waarover we hoorden. U bent daarin goed geweest voor heel velen. We prijzen u erom. En bidden u of u uw werk, uw liefdevolle voornemen om uw aanwezigheid kenbaar te maken aan ons mensen en aan ook jonge mensen, of u dat wilt voortzetten en verder uitvoeren. Zoals we als gemeente ook blij zijn met de aankondiging dat 9 jongeren belijdenis willen doen. Heer, u bent goed. En zo verheerlijkt u uw naam. En daar willen we ons graag bij laten betrekken als gemeente van Christus. Tegelijk bidden we voor diegenen onder ons die veel vraagtekens kennen, of ook inderdaad teleurstelling in u. Heer, Wilt u ze er doorheen helpen? We bidden nu voor mensen die in een relatie leven waarin de ander niet gelooft of anders gelooft. We bidden nu voor ouders die hun kinderen zien weggroeien van het geloof van u. En wij vragen u, Heer, geef ze rijk van uw geest om in de strak gespannen draad van het geloof hun leven te leiden. En wij bidden u of u alles wat binnen onze gemeente ook ondernomen en geprobeerd wordt om mensen voor wie het geloof de nodige vragen oproept of zelfs desinteresse, om die te bereiken, om contact met ze te krijgen, om het gesprek aan te gaan. Heer, zegen dat. En wij bidden u of u wilt openbaren, steeds opnieuw, als de betrouwbare God. Als u dat dan niet ter discussie stelt, Heer, dan vragen wij u om het waar te maken. Op uw tijd en uw wijze. En willen we in de navolging van de Heer Jezus u blijven eren en ons vertrouwen op u stellen. Heer onze God, wij bidden u voor de familie Geersen, voor Rinet. Sta hen bij. Wilt u in alle spanning en verwarring een haven voor hen zijn? En wilt u leven sparen en gezondheid schenken en hen door deze nauwe tunnel heen leiden naar weer ruimte om te leven? We prijzen u om de blijdschap die u bij Elsbeth en Walter hebt gewekt in de geboorte van Rebecca Johanna. En we bidden u voor mensen die bij de puinhopen staan. In landen waar regimes onbetrouwbaar, dictatoriaal, uitgesproken vijandig zijn. Om werkelijk hulp te bieden. Of waar het geld is uitgebleven om scholen zo te bouwen dat ze veilig zijn. O Heer, ontferm u. Wij bidden u ook voor onze eigen gemeente, voor de mensen die bezig zijn met de vraag of ze ambtsdrager zullen worden, die erover nadenken, die zich kandidaat willen laten stellen. En wij bidden u of u door het zorgvuldige afwegingsproces dat op de kerkenraad plaatsvindt heen ook daarin voor onze gemeente wilt zorgen. En wijsheid en helderheid wilt geven. Zo, Heer, leggen wij allerhande dingen bij u neer. In het geloof dat u doet wat u zegt. Amen. We zingen tenslotte Psalm 18, vers 1 en 9. Met toch een geloofsbelijdenis van de God die een rots is, een schild, een schuilplaats. 1 en 9 van Psalm 18. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.